Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Afgelopen dinsdag is bij Christine en Gert-Jan de Jong een dochter geboren, Noa Klazina. Het zusje van Naomi heet Noa. Een ziekenhuisopname was nodig, maar inmiddels mogen moeder en dochter weer thuis zijn. De diensten van volgende week, 18 oktober, 's morgens om 10 uur dominee Diepenbroek, 's middags om 4:30 ga ik zelf voor. Komende donderdag 15 oktober is er een ledenvergadering, dat begint om 7:30. Er zal dan een stemming plaatsvinden ter invulling van de vacatures in de kerkenraad. Aansluitend vindt om ongeveer 8 uur de gemeenteavond plaats. Voor meer informatie verwijzen we u naar de nieuwsbrief van vorige week. En voor deze genoemde data geldt deo volente. De dienst weer offeranden. De eerste collecte is een generale diaconale collecte voor het noodhulp- en rampenfonds. De tweede collecte is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 65, daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten we daarna zingen uit Psalm 145, vers 7. De Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt die hij goddeloos bevindt. 145, vers 7. Laten we dat zingen als antwoord op de geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij willen in onze voorbeden, in onze dankzegging, de Heere danken dat Noah, het pleegkind van Jos en Els, weer thuis mag zijn. Vanmorgen hebben we voor haar gebeden, maar ze hebben haar vandaag uit het ziekenhuis mogen ophalen. Dus daar zijn we dankbaar voor. We willen bidden en danken voor de heer Gijs de Bruin. Die heeft de achterliggende week een operatie ondergaan. Hij is nu thuis en gelukkig mag het herstel goed verlopen. Laten wij samen bidden. Heere, trouwe God, Vader van onze Heere Jezus Christus, wij komen tot u en wij bidden of u uw zegen, uw volheid, uw vreugde in onze harten geeft. Wij belijden dat wij van onszelf mensen zijn die zonder God willen leven en ook met de daad zonder God leven. Heere, wij zoeken onze eigen weg. Wij kiezen onze eigen richting. Wij keren u de rug toe. Heren, wij danken u dat u zelf met uw genade van bekering in onze levens wilt werken, zodat wij omgekeerd worden. Onze levensrichting, onze levenswandel verandert. Dat wij de rug keren naar de zonde en ons aangezicht naar u. En heren, dat is uw werk dat u doet. Wij kunnen onszelf niet bekeren. Wij kunnen onszelf niet wedergeboren maken. Wij kunnen onszelf het leven niet geven. Dat zijn uw grote goddelijke daden. En u bent dat aan niemand verschuldigd. Maar u doet het uit vrije genade. En hier als dan de prediking zal gaan over de bekering van de mens. Vanmiddag aan de hand van de catechismus. Dan bidden we, Heren. Dat er niet een catechismusles zal zijn. Dat er niet een boodschap voor ons hoofd zal zijn. We bidden, Heere, zelfs niet dat het een boodschap voor ons hart zal zijn. Maar we bidden u dat het gebeurt. Dat wij werkelijk veranderen. Dat wij ons bekeren. Dat de mensen die onbekeerd zijn, vanmiddag bekeerd mogen worden. Dat mensen die u mogen kennen, zich opnieuw en des te meer tot u richten en leven met die vreugde die u belooft en met die afschuw en afkeer van de zonde die zo wezenlijk is voor de ware bekering. Heren, daar vragen wij om en wilt u daar de woorden van de prediking van vanmiddag voor gebruiken. En dan vragen we ook dat u bij ons bent, zegen de dienaar van het woord die de woorden te spreken heeft. Geef dat hij zo mag spreken, dat het woorden mogen zijn die lieflijk zijn en harten treffen. We bidden ook dat wij als hoorders de woorden tot ons nemen, geef ons een ontvankelijk hart en dat ze die uitwerking mogen hebben die u belooft. Dat de zaken van de woorden ook in onze leven zullen zijn. Heer, zo zien wij op aan het begin van deze dienst tot u en we vragen om uw goddelijke genade in ons midden. En als wij dan weten dat wij onszelf dat niet kunnen geven, geef dat wij daar niet moedeloos en wanhopig van worden, maar dat het ons vreugde en vertrouwen geeft dat u dat doet en kunt en wilt. We danken u, heren, met Jos en Els dat hun pleegkind Noah weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U heeft over dat jonge leventje gewaakt. We bidden dat zij voorspoedig mag aansterken en mag herstellen en dat ze weer gezond mag worden. We danken u, heren, voor alle medische middelen die wij hebben. En het is ook een gave van u, waarin u toont dat u de God en de bron van alle leven bent. Zonder medische middelen en zonder ziekenhuis was Noah er waarschijnlijk niet meer geweest. Wat een voorrecht dat wij in dit land mogen leven. Heren, we bidden voor Gijs de Bruin die geopereerd werd. En u spaarde hem in de operatie, u hielp hem erdoor en we bidden voor herstel. Geef hem, heren, dat hij ook nu zijn hoop op u stelt, uw aanwezigheid mag ondervinden. En heren, we danken u dat de bekering een zaak van het hart is. En ook als wij op ons bed liggen, dan kunnen wij die vreugde die beschreven wordt, ervaren in onze harten. Geef hem dat ook, heren. We bidden voor alles als we hier bij elkaar zijn. Als gemeenteleden, ook als gasten, anderen in ons midden. Heren, we zijn divers. Gedenk de moeders die in blijde verwachting zijn. Geef dat zij het jonge, prille leven mogen dragen en met liefde aan u opdragen in het gebed. Heer, we danken u daarvoor dat u ook op deze wijze uw gemeente wilt bouwen. We bidden echter ook voor diegenen die echtparen, die geen kinderen hebben. Wat kan het een zwaar kruis zijn? Wat kan het leven soms kleurloos maken? We bidden, Heer, ook voor de alleengaanden die ook geen kinderen hebben en die geen man of vrouw hebben, geen vriend of vriendin. Ook voor hen bidden wij. We bidden voor de weduwen en de weduwnaars die een leven achter zich hebben waarin zij lief en leed mochten delen met een man of vrouw, maar hun levenspartner is hun ontvallen. Heer, geef dan dat wij mogen verder zien dan wat dit tijdelijke leven biedt. Want beter dan dit tijdelijke leven, beter dan wat wij mensen, stervelingen, elkaar kunnen geven, is uw goede tierenheid. We bidden voor de mensen die oud zijn, die verzorging nodig hebben, die zichzelf tot last kunnen zijn, lichamelijk, psychisch, geestelijk. Wees met hen en ook allen die om hen heen staan. Er zijn ook mensen in ons midden die veel zorg geven aan ouderen, hun ouders of anderen. Help ook hen die taak hebben. Geef dat zij dat met liefde en met aandacht en met betrokkenheid mogen doen. Heren, alle leven, of het heel jong is of dat het oud is, is waardevol voor u. En geef dat dat ons handelen mag bestempelen. We bidden, Heren, voor het Joodse volk. We dragen ze aan u op. Dat bijzondere volk, dat aangevallen, dat gehaat, dat bestreden wordt. Dat volk dat de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft. Dat volk dat rijke beloften heeft. Maar waarvan de meesten ook het geloof in Jezus als de Messias niet hebben. Heren, uw woord zegt, als zij in hun ongeloof niet blijven, zullen ze weer ingeënt worden en we bidden erom. Ja, we bidden voor heel deze wereld in nood. We bidden voor die vele mensen die hun leventje lijden en die niet weten wat bekering is. En die geen uitzicht hebben. Heren, geef dat wij, ieder van ons, in onze eigen omgeving een middel mogen zijn om te spreken over geloof en bekering met mensen die daar anders nooit van horen. Zo dragen wij uw schepping, uw gevallen schepping aan u op. Heere, het is diep gevallen, maar het blijft uw schepping. En we bidden dat u niet alleen de schepper, maar ook de verlosser wilt zijn van al die mensen. Gebruik dan ook, Heere, dit samen zijn, deze dag, deze dienst, voor de komst van uw heerlijke koninkrijk. Hoor ons uit genade. Amen. Wij gaan stilstaan bij de catechismus zondag 33. Maar voordat wij dat samen lezen, openen wij het woord van God. En lezen wij Efeze hoofdstuk 2. Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. En aansluitend uit de catechismus. Zondag 33. Efeze hoofdstuk 2 gaat over levendmaking, wedergeboorte, bekering. Woorden die min of meer dezelfde betekenis hebben. En het loopt uit op de goede werken in vers 10. Wij lezen hier het woord van God als volgt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, waarin gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, waaronder ook wij allen eertijds vroeger verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en de wil van de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. En aansluitend lezen wij vraag en antwoord 88 tot en met 91. Dat is dus zondag 33 van de catechismus. Vraag en antwoord 88 tot en met 91. De eerste vraag: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Het antwoord is in 2 stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Antwoord: het is een hartelijk leedwezen, een verdriet, dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden, ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag en antwoord 91. Maar wat zijn goede werken? Antwoord: alleen die werken die uit waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter ere geschieden, en niet die op ons goed dunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. Bekering, dat is het thema. Dat kan ook niet anders met zo'n zondag. Bekering, dat schrijven wij boven de preek. En we hebben vanmiddag 4 gedachten. 4 gedachten over de bekering. In de eerste plaats: bekering is meer dan alleen verdriet. In de tweede plaats: bekering is meer dan alleen gedrag. In de derde plaats: bekering is meer dan alleen gevoel. En in de vierde plaats, bekering is meer dan alleen een vraag. Vier gedachten dus over bekering. Bekering is meer dan alleen verdriet, aan de hand van vraag en antwoord 88. Het bestaat niet in één stuk, het bestaat in twee stukken. Het bestaat uit verdriet, maar ook uit vreugde. Dus dat is de eerste gedachte. Het is meer dan alleen verdriet. In de tweede plaats, bekering is meer dan alleen gedrag. Het gaat ook over ons innerlijk. En dat zullen we zien aan de hand van vraag en antwoord 89 en 90. Die woorden van leedwezen, vreugde enzovoort enzovoort. Meer dan alleen gedrag. Ten derde, bekering is meer dan alleen gevoel. En ik ontleen dan aan het begin van het antwoord 91, die uit het ware geloof plaatsvinden. Dus het is meer dan alleen gevoel. Het heeft ook heel veel met geloof te maken. En dan ten vierde, bekering is meer dan alleen een vraag. Ik heb dat erbij gezet om af te ronden. Dat we niet alleen maar blijven steken in de vraag, wat is bekering, ben ik bekeerd? Maar dat we ook een antwoord geven op die vraag. Laten wij zingen uit Psalm 126 over de vreugde. Wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven Sion in naam en zongen. En ook vers 3. Laten we dat samen zingen. Psalm 126, vers 1 en 3 als inleiding op de prediking. Gemeente, vanmiddag denken wij na over de bekering. Hoe komt de catechismus erbij om op dit moment over de bekering te spreken? Wel, vraag 87 zegt, kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? En die vraag wordt dan in vers 88 opgeworpen, wat is die bekering? Nou, die vraag herkennen wij. Ik denk dat het de meest gestelde vraag is onder kerkmensen. Daarbuiten misschien niet, maar in de kerk wel. Ben ik bekeerd? Hoe word ik bekeerd? Hoe weet ik of ik bekeerd ben? Kun je weten of je bekeerd bent? Er is zo'n verhaal, ik dacht van dominee Doornenbal vroeger. Die zat in de wachtkamer, geloof ik, bij de dokter. En er zat iemand van het leger des Heils. En hij vond dat maar een beetje een eng gevoel. Want hij dacht, zo meteen vraagt hij aan mij of ik bekeerd ben. Nou, die vraag vinden wij meestal ook niet zo prettig als mensen. Zoals om de man nog vragen, ben jij bekeerd? Al we stellen de vraag hopelijk wel aan onszelf. Maar ja, wie zou daar ja op durven zeggen? Ja, ik ben bekeerd. Dat doe je toch niet zomaar om dat te zeggen. Kan dat wel? En bovendien, lees de vraag is, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Het moet ook nog eens waarachtig zijn. Nou, laat ik daar even wat over zeggen, gemeente, over dat woord waarachtig. Kijk, je kunt dat natuurlijk op twee manieren lezen, die vraag. Zou de catechismus bedoelen, ja hoor eens, hè, waarachtige bekering. Je hebt ook een onwaarachtige bekering. Je hebt ware genade en je hebt valse genade. En nu aan ons de vraag om jezelf te toetsen of het nu waarachtig of onwaarachtig is, of het vals of dat het waar is. Nou, dat denk ik niet. Dan geloof ik niet dat de catechismus dat bedoelt. Ik moest in de voorbereiding denken aan dat boek van Van der Groe, de toetssteen van de ware en de valse genade. Nou, Van der Groe heeft veel goede dingen geschreven, maar ik zou zeggen, lees maar andere boeken dan dat boek. De toetssteen van ware en valse genade, is dat de vraag die hier opgeworpen wordt? Is het waar of is het vals in mijn leven? Is het waarachtig of is het leugenachtige bekering? Nee, gemeente. Catechismus bedoelt eigenlijk heel wat anders. Die erkent dat wel, dat er mensen zijn die denken en die beweren dat zij bekeerd zijn, maar het niet zijn, waar het onwaarachtig is. Maar de catechismus zegt eigenlijk met dat ene bijvoeglijke naamwoord, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de waarachtige bekering. Dat is hetgeen wat wij willen weten. Want anders vervallen we alweer gauw in allerlei valkuilen en misvattingen en vergissingen die wij mensen kunnen begaan. Nee, zegt de catechismus. Wij hoeven niet te weten wat de onwaarachtige bekering is. Wij moeten weten wat de waarachtige bekering is. We moeten niet per se weten wat het allemaal niet is. Dit kan mis zijn, dat is fout, dat is het ook niet. Daar kun je fout gaan, daar kun je ernaast zitten. Het zal allemaal waar zijn, gemeente. Maar wat is nu de waarachtige bekering? Als we dat weten, dan weten we het belangrijkste. Dat is de insteek van de catechismus. Over de bekering. En dan staat die vraag, die begint met het woordje in. Ik vond dat zelf eigenlijk wel, ja, zo gaat dat in de voorbereiding, zo'n kleine ontdekking die je kunt doen. Als je de catechismus kent en toch weer aan het lezen gaat en erover nadenkt. De vraag is niet, wat zijn de twee stukken van de bekering? Maar de vraag is, in hoeveel stukken bestaat dat? Het antwoord is, in twee stukken. En uiteraard, er staat een dubbele punt achter en er wordt al bijgezegd wat dat is, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Maar het eigenlijke antwoord is, in twee stukken. Nou zegt iemand, ja, maar wat bedoelt u? Waar gaat het over? Nou, als wij weten in welke context dit ontstaan is, begrijpen we dat wel. De Romeinse kerk, die had het voortdurend over bekering. Wij kunnen soms een gedachte hebben over die Romeinse kerk in de tijd van de reformatie. 16e eeuw, dat was allemaal niets. Nou, gemeente, één thema stond hoog op de agenda bij de Romeinse kerk. En dat was het thema van de bekering. was de eindeloze oproep. Bekeer u, bekeer u, bekeer u, bekeer u. Maar, in de Romeinse gedachte omvat bekering maar één ding. Geen twee, één. Berouw, berouw, verdriet, gebrokenheid. Je moet je zonde belijden. Je moet naar de priester gaan. Je moet het allemaal vertellen wat je gedaan hebt. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering? In één stuk, aldus de Romeinse kerk. En in ieder geval in het denken van mensen. Altijd maar berouw, verdriet, gebrokenheid. En dan komt de catechismus en die zegt: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering? In twee. In twee stukken. Ja, dat verdriet hoort erbij. En dat wordt hier omschreven als de afsterving van de oude mens. Het wordt zo meteen in 89 uitgelegd. Het is een hartelijk leedwezen. Het is verdriet dat we God door onze zonde vertoond hebben. Dat hoort er wel degelijk bij. Ja. Maar het is meer dan dat. Het is niet alleen verdriet. Het is ook vreugde. Het is de opstanding van die nieuwe mens. En antwoord 90 zegt: dat is een hartelijke vreugde in God door Christus. Dus het is onze eerste gedachte. Bekering is meer dan alleen verdriet. Meer dan alleen verdriet. Dat hoort er wezenlijk bij. Die vreugde en die blijdschap in God door Jezus Christus. Dus, jongelui, als je denkt, ja, bekering, ik heb er eigenlijk geen zin in. Dat moet maar een saai en somber en neerslachtig leven zijn. Bekeerd zijn. Nou, ja, ik weet dat het moet en ik bid erom. Met elke avond of God mij bekeert, misschien doe je dat. Maar eigenlijk wil ik het niet. Nou, denk eens na, jongens, over deze vraag en over dit antwoord. Zou je geen vreugde willen hebben? Zou je niet altijd diepe blijdschap in jouw hart willen hebben die niemand wegneemt? Dat is ook bekering. Bekering is niet saai en niet somber en niet vervelend. Er was in de 20e eeuw een man, Lewis, die zijn hele bekering, zijn levensgang samengevat heeft in een boek. Hij was atheïstisch, hij geloofde niet in God, hij deed er niks aan. Maar hij kwam tot bekering. En hij vatte zijn hele leven samen in drie woorden. Verrast door vreugde. Verrast door de vreugde. En dat is bekering. Dus als wij die vraag stellen, wil je weten of je waarachtig bekeerd bent, stel jezelf eens deze vraag. Ken je iets van die vreugde en van die blijdschap? Als je dat niet hebt, heb je geen waarachtige bekering. Ja, maar ik heb wel veel berouw en ik heb wel verdriet over mijn zonde, ja. Dat had Kain ook. Ja, maar ik heb zoveel wroeging over alles wat ik gedaan heb. Ja, dat had Judas ook. Maar wat miste Kain en Judas? De vreugde. De dankbaarheid. De blijdschap in God. Dat hadden ze niet. En daarom was het geen waarachtige bekering. Onze eerste gedachte, bekering is meer dan verdriet alleen. We gaan naar de tweede gedachte, bekering is meer dan alleen gedrag. We lezen vraag en antwoord 89 en 90. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen, hartelijk verdriet, dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En die zonde hoe langer hoe meer haten. En vlieden, ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Antwoord, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Het valt ons op dat het zo sterk over het innerlijk gaat. Het gaat over verdriet, het gaat over vreugde. Het gaat over een haten van de zonde, afkeer hebben. Het gaat over lust en liefde, een verlangen daarnaar hebben. Dus die bekering, die speelt zich af in het hart van de mens, in het innerlijk. Het is meer dan gedrag alleen. Het is dus niet zo dat je zegt, ja, als je bekeerd bent, dan doe je dit niet meer en dat niet meer. En dan ga je dat wel doen en dat ga je ook doen. Dat hoort er ook bij, uiteraard wordt het zichtbaar in je gedrag. Maar de bekering is eigenlijk iets van jouw innerlijk. Opvallend dat de catechismus, wij zouden zeggen, zoveel aandacht heeft voor die psychologische kanten van. Hoe je dat als mens ervaart. Wat voor gevoelens, emoties je daarbij hebt. Hoe dat in jouw innerlijk en in jouw hart zit. Dus als wij nadenken vanuit de catechismusgemeente, dan bespaart de catechismus ons een hoop dogmatiek en theologie. En uiteraard, je mag er theologisch over nadenken. Misschien dat velen van ons, denk ik, die termen wel kennen. Wedergeboorte in ruimere zin en in engere zin. En meer van die woorden. Nou, dat mag. Maar niet vanmiddag. Niet vanuit de catechismus. Het gaat hier niet over de vraag, als God een mens bekeert, dan... Nee. Het gaat hier ook niet over de vraag, hoe kan ik van andere mensen weten of zij wel of niet bekeerd zijn? Waar kan ik dat aan zien? Hoe kan ik dat merken? Nou, dat kun je misschien helemaal niet. Je kunt het van jezelf weten. Het is je eigen innerlijk. Ik moet opeens denken aan mijn broer. Die zat vroeger op kamers en die had een hospitaal. Was een hele lieve vrouw. Echt een kind van God. Zachtmoedige vrouw. En mijn broer die had een fotoboek van onze kerk. De gemeente bestond zoveel jaar, ik weet niet meer precies wat. En er stond een foto in van de kerkraad. En mijn broer had dat boek meegenomen en die liet dat aan die mevrouw zien. En die keek naar die foto van de kerkraad. Nou, zegt ze, daar kun je meteen wel zien. Het zijn allemaal bekeerde mensen. Dat was de gunning van haar hart uiteraard, dat zij dat dacht. Maar eigenlijk klopt dat niet, want dat kun je niet zien aan andere mensen, aan een uiterlijk. Op een foto kun je dat niet zien. Het zit in je innerlijk. Het zit in je hart. Dus dat betekent, gemeente, dat wij zelf, ieder van onszelf, kan zichzelf wel onderzoeken. Hoe is mijn innerlijk? En ik heb het schatboek erbij gepakt. Dat is de verklaring van Ursinus zelf. Ursinus die de catechismus opgesteld heeft. Hij heeft zelf een verklaring geschreven. Het schatboek, waar heet dat? En hij noemt drie dingen. Ik vond dat wel heel mooi. Hij zegt, het zit in je verstand. In je hoofd, in je denken. Het zit in je hart. Het zit in je wil. En dan werkt hij dat uit. Zowel voor de afsterving van de oude mens, dat verdriet. Maar ook de opstanding van de nieuwe mens, al die drie dingen komen daarin voor. En hij zegt, het begint met je verstand. Het is een bepaalde kennis die je hebt. Als het gaat over, vraag en antwoord 89, die zonde. Hij zegt, het begint met de kennis, de wetenschap, de erkenning dat je zonde gedaan hebt. Hij grijpt als het ware terug op zondag 2 van onze catechismus. Waaruit kent gij uw ellende kennen, weten, uit de wet van God. Dus daar begint het mee. Dat ik mijn eigen leven leg naast de wet van God. En dat mijn verstand mij vertelt dat ik die geboden van God overtreden heb. Het belang van het verstand. Daarna is er het hart. En het hart, daar zitten de emoties. Dat ik verdriet heb, leedwezen staten, dat ik God door mijn zonde vertoornd heb. Mijn hart doet daarin mee. En dan ten derde in de wil is er het vaste besluit om niet meer te zondigen. De catechismus zegt dat wij die zonde hoe langer meer haten en vlieden. Ik neem mij stellig voor, ik wil dit niet meer. Ik neem er afstand van. Ik wil anders gaan leven. Verstand, hart en wil. En diezelfde drie dingen komen ook terug in de opstanding van de nieuwe mens. Het verstand. Is verstand daar belangrijk? Ja. Dat is de kennis van het evangelie. Eerst de kennis van de wet. Nu de kennis van het evangelie. Zondag 6 heeft dat gezegd. Vraag en antwoord 19. Waaruit weet gij dat? Antwoord uit het heilig evangelie. En dan zegt het schatboek dat wij, ja, wat voor kennis is dat dan? Wat weten wij dan in die opstanding van die nieuwe mens? Nou, dat is de kennis dat ik met God verzoend ben. Dat is de wetenschap dat God barmhartig is. Door Christus staat erbij. Dus daar begint het mee, die kennis. En dan, dat werkt in op je hart. En je hart die kent de vreugde en de blijdschap. Dat laat je niet onberoerd. Dat je met God verzoend bent. Dat je vergeving der zonde ontvangen hebt. En daar gaat de wil in mee. Het is een ernstige, een oprechte lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Je neemt je voor, je beslist het, je wilt het. Ja, zo wil ik ook leven. Verstand, hart en wil. Ik kan het nog anders uitbeelden. Kinderen, ik probeer het ook voor jullie eenvoudig te maken. Stel nou voor kinderen, hè, dat je een lange lijn trekt. En aan het ene uiterste, ja, dat zijn de hele slechte mensen. De schurken van de wereld. Die nooit wat goed doen. En het andere uiterste, dat zijn de mensen die, ja, ongeveer heilig zijn. Die eigenlijk nooit wat fout doen. Nou, daartussen zitten wij allemaal ergens. De een wat meer aan die kant, de ander wat meer aan die kant. En wanneer ben je nou bekeerd? Wanneer ben je nou bekeerd, hè? Ja, zeggen we, dan zetten we een streepje halverwege bij 50%, bij de helft. En de mensen die aan die kant zitten, ja, die eigenlijk wel meer dan gemiddeld goede werken doen, goede dingen doen, ja, die zullen wel bekeerd zijn, hè? Ja, mensen die onder dat streepje, onder het midden zitten, ja, dat zijn de omgekeerde mensen, dat zijn de slechte mensen. Zo denken wij vaak. En dan zitten we ons af te vragen, welke kant van dat midden zit ik nou? Zit ik nu aan de slechte kant of zit ik aan de goede kant? Zou ik nu wel bekeerd zijn of zou ik niet bekeerd zijn? Nou, gemeente, zo spreekt de Bijbel niet, hè. Want de fariseeërs die zaten ongeveer wel bij 90%, hoor. Nou, God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. En die tollenaar en die hoer, hè, waar Jezus mee omging. Nou, die hoefde nog niet te denken aan 30% misschien. Die zaten daar ergens in de hoek van slechte mensen. Maar wat is dan het verschil, gemeente? Wie is er bekeerd en wie niet? Het gaat niet over 50%. Maar de vraag is, waar wil jouw hart naartoe? Die fariseeërs, of neem de gelijkenis van Lucas 15, die oudste zoon. Hij had nooit wat verkeerds gedaan. Altijd hard gewerkt voor zijn vader. Maar zijn hart neigde die kant op. Hij was eigenlijk jaloers op zijn andere broer. Die de wijde wereld was ingegaan. Hij had het zelf niet gedaan. Hij had het zelf niet gedurfd. Maar hij zou het ook gewild hebben. Zijn hart trok die kant op. Dus was hij onbekeerd. En die fariseeërs met al hun vele goede werken. Hun hart trok die kant op. En er zit er misschien hier iemand, in die hoekje tussen de 0 en de 10%, de grote zondaar. Maar die zou graag meer die kant op willen. Meer heilig zijn, meer voor God leven. Dan ben je bekeerd. Gaat om je hart. Welke kant wil je op? En misschien is het wel waar, gemeente, misschien is het wel waar, dat God als hij mensen uitkiest om ze te bekeren, dat hij een voorkeur heeft voor die mensen in die slechte helft. Ja. En er zijn er misschien wel mensen die oprecht bekeerd zijn. En die op 10% zitten in hun leven. En die, ja, die in hun leven tot 15 komen of tot 20%. En hun leven blijft vol gebreken en tekorten. En de samenleving zegt van nou, dat wordt nooit wat. Altijd weer terugvallen in dezelfde oude zonde. En toch bekeerd. Dat kan. Want een hart verlangt naar meer genade. Waar zit u en waar zit jij? Denk eens aan de vrouw van Lot. De vrouw van Lot. Op weg naar Zoar. Op weg naar de redding. Zij begaf zich daarheen. Maar ze keek achterom. Daar wilde ze eigenlijk zijn. In Sodom. En het kostte haar het leven. Hoe zijn wij? Misschien grote zondaren. Ik vraag niet aan u en aan jou of je een grote zondaar bent. Ik vraag niet hoe goed je bent, hoe ver je komt in je goede werken. Ik vraag waar je hart naar neigt. Wat zou je willen? Zou je blij zijn als je morgen ietsje gevorderd bent? Op die weg naar heiligheid? Op die weg naar God toe? En daarom, gemeente, onze tweede gedachte. Bekering is meer dan alleen gedrag. Het is meer dan alleen het uiterlijk. We gaan naar onze derde gedachte. Bekering is meer dan alleen gevoel. Want nu moet ik er wel iets bij zeggen. De tweede gedachte zou de indruk kunnen geven van ja, het gaat om die emoties, het gaat om je innerlijk, het gaat om je hart, het gaat om wat je voelt en zo. Nee, het is meer dan alleen gevoel. Vraag en antwoord 91 zegt dat het is alleen uit waar geloof. Ik pak maar weer het schatboek erbij. Het schatboek zegt dat in deze zondag over de bekering het geloof wordt verondersteld. Dat is een woord. Het geloof wordt verondersteld in deze zondag. Het werkt niet aan op geloof, maar er wordt hier niet over geloof gesproken, omdat het er al is. Het geloof staat er ook, is een middel tot de bekering. Ik heb er op zich niet zoveel last van, maar als mensen, bedankt voor de moeite in ieder geval. Als mensen er last van hebben, dan moet hij maar even dicht, maar ik red me wel. Het geloof is ook het middel tot de bekering, zegt het schatboek. Nou, wat betekent dat? Heel belangrijk, gemeente. Dat geloof moet er eerst zijn voordat er bekering kan komen. Ja, zegt iemand, maar dat verdriet dan? Ik denk dat wij vaak als volgt denken. Ik denk dat wij vaak op de volgende manier denken. Als God een mens bekeert, dan krijgt hij verdriet over zijn zonde. Dat is vraag en antwoord 89. Hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonde vertoond hebben. En die zonde hoe langer hoe meer haten en vlieden. Ja, daar begint het mee. En hopelijk denken wij dan, misschien mogelijk komt er een moment dat je ook nog eens toekomt aan vraag en antwoord 90. Die hartelijke vreugde in God door Christus. Maar ja, dat is veel verder. Dat is niet zomaar iets wat wij kunnen bereiken. Dan zou het geloof eigenlijk daartussenin staan, hè? Dus het begint met verdriet zonder geloof. En dan later, ja, als je verder komt, als je meer zekerheid krijgt. Ja, dan komt er hopelijk ook nog vreugde. Als wij die op die manier denken, dan zitten wij vast in de gedachte dat bekering eigenlijk alleen maar gevoel is. En dan tobben we wat af met de vraag, heb ik wel genoeg zondekennis? En ben ik wel voldoende vernederd? En voel ik wel genoeg dat God op mij vertoornd is? En het antwoord is natuurlijk eigenlijk altijd nee. Herkenbaar toch? Zo denken wij. Nou, dat is niet wat de catechismus zegt en wat ze bedoelt. De basis, de vooronderstelling, de grondslag voor de bekering is het geloof. En dan staat er in het schatboek dit. Wij kunnen geen verdriet over onze zonde hebben. Hè? Dus dat gaat niet over de blijdschap alleen, maar dat gaat over het verdriet over de zonde. Wij kunnen geen verdriet over de zonde hebben als wij God niet lief hebben. En wij kunnen God niet lief hebben als wij niet met hem verzoend zijn. En wij kunnen niet met God verzoend zijn als wij niet in Jezus Christus geloven. Nou, dat zijn woorden. Wij kunnen God niet lief hebben als wij niet met hem verzoend zijn. Nee. Als jij niet met God verzoend bent, heb je God echt niet lief. Dan haat je hem. Dan heb je een afkeer van zijn straf en van zijn rechtvaardigheid. Wij kunnen God pas gaan lief hebben als wij met hem verzoend zijn. Dan begint de liefde in ons hart. En wij kunnen pas met hem verzoend zijn als wij in de Heere Jezus Christus geloven. Dus als wij in Christus geloven en als wij verzoend zijn met God en als wij dat weten dat wij verzoend zijn en als wij dan zondigen, dan komt er verdriet. Dat wij tegen die goede God gezondigd hebben. Dat wij gezondigd hebben tegen die God die zoveel genade in mijn leven gegeven heeft. Dat wij zondigen tegen die God die zijn eigen zoon voor ons geschonken heeft. Nou, dat is een hartelijk leedwezen. Dat is een verdriet dat wij God vertoornd hebben. En dan krijg je zo'n afkeer van de zonde. Nou, dat is de basis voor de bekering. Ook van het verdriet. Kinderen, dat kunnen jullie ook wel begrijpen, hè. Stel je voor dat je iemand pijn hebt gedaan. Je, laten we zeggen, je loopt in de stad en je let niet goed op en je botst tegen iemand aan. Een oud vrouwtje ergens in de stad en dat vrouwtje valt en ze heeft pijn. Nou, dat vind je wel vervelend, maar ja, eigenlijk, je kent haar helemaal niet, je weet niet wie het is. Echt heel verdrietig, daarom ben je niet. Maar als dat je eigen oma is, van wie je zoveel houdt, ja, dan heb je verdriet. Dus hoe meer je van iemand houdt, hoe meer verdriet je hebt als je die persoon pijn doet. Nou, zo is het ook in de Bijbel. Als je eigenlijk, kijk kinderen, als je eigenlijk niet van God houdt en je doet God pijn, dan vind je dat helemaal niet erg. Want je houdt toch niet van God. Maar als je nu heel veel houdt van God en van de Heer Jezus, en je doet hem pijn, ja, dan krijg je daar zelf ook verdriet van. Dat wil je niet. Dus daarom is dit zo belangrijk. Dit stuk van het hartelijke verdriet. En dan die vreugde in God, ja, die stamt ook uit dat geloof. De wetenschap, waar komt die vreugde vandaan, gemeente? Is dat de hartelijke vreugde dat je bekeerd bent? Ik weet nog dat dan de Oorschot hier een keer gesproken heeft uit zijn eigen leven. En dat hij die indrukken had in zijn hart en leven, 's nachts, en de volgende morgen. Ik weet nog, hij stond hier op het podium, hij deed het voor. En hij werd wakker en hij zei, gaf mezelf een hand en ik zei, gefeliciteerd Kees, je bent bekeerd. Hij zegt, en was meteen weer weg. Waarom, gemeente? Het is geen hartelijke vreugde dat ik bekeerd ben. Maar het is een hartelijke vreugde dat God barmhartig is. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat God zijn genade geeft. Daar ben ik vreugd over. Daar ben ik dankbaar voor. Dat spoort mij aan tot goede werken. En dan zegt onze catechismus dat. En ik wijs ook nog graag op de kanttekeningen bij 2 Korinthe 7. Hè, waar die bekende zin staat. Die onberouwelijke bekering tot zaligheid. Want de droefheid naar God werkt de onberouwelijke bekering tot zaligheid. 2 Korinthe 7 vers 10. En dan zeggen onze kanttekeningen daarvan. Dat is de bekering die van God komt. God aangenaam is en die de zondaar tot God brengt. Wanneer namelijk het hart van de zondaar daarover recht bedroefd is dat hij God zijn vader door zijn zonde vertoond heeft. Met het vertrouwen van de vergeving van die zonde door Christus Jezus. Ziet u? Dat wij God als onze vader bedroefd hebben. Daar komt die droefheid in ons hart van voort. En daar komt ook die dankbaarheid en die vreugde uit voort. Nou, hoe komt het dat zoveel mensen blijven hangen in die vraag? Ben ik bekeerd? Ben ik niet bekeerd? Is het wel echt? Is God in mijn leven begonnen of ben ik zelf begonnen? Ja, hoe kom je eruit, hè? In die strijd. Beginnen bij het geloof. Bekering is meer dan een gevoel. Bekering begint bij het geloof. Zonder dat geen bekering. Geen bekering zonder de Heer Jezus, hoor. Kan echt niet. Geen bekering zonder geloof. Geen waarachtige bekering zonder wet en evangelie. Beide. We gaan naar onze vierde gedachte. Dat sluit daarbij aan. Meer dan een vraag alleen. Bekering is meer dan een vraag alleen. Daar zijn we mee begonnen. Die vraag of je bekeerd bent. Die moeilijke vraag. Die je al zo vaak gesteld hebt. En die je eigenlijk niet durft beantwoorden. En waar je bang voor bent. Als op huisbezoek of op een ander moment die vraag gesteld wordt. Dat is een goede vraag, gemeente. Maar het gaat natuurlijk om het antwoord. Laten we niet bij de vraag steken. Laten we die vraag nu eens echt aan onszelf stellen vanmiddag en beantwoorden. Ben ik bekeerd? Ben ik wedergeboren? Ben ik levend gemaakt? Ben ik omgekeerd? Eerst was ik op weg, neigde mijn hart naar al die zonden. Maar God heeft mij omgekeerd en nu verlangt mijn hart naar goede werken. Is dat zo? Ja, zegt iemand, ja. Dan vraagt u nogal wat. Ik zou het eigenlijk toch nog wel een beetje hoogmoedig vinden als ik daar ja op zou zeggen. Dat zeg je toch niet van jezelf. Nee, zo zelfverzekerd wil ik niet zijn. Ik ben maar liever ootmoedig. Ik geef geen antwoord op die vraag. En toch, gemeente, laten we antwoord geven op die vraag. Ben je bekeerd? We hebben samen gelezen uit Efeze 2. Dat is een belangrijk gedeelte. Dat gaat over die levendmaking. Dat gaat over die bekering. En dan schildert Paulus eerst in de vers 1 tot en met 3 hoe wij vroeger waren. Hij zegt het. Dood in zonde en misdaden. Wij wandelden daarin. Ons hart neigde ernaar. We zaten vast in die macht van de overste van deze wereld. We deden de wil van ons vlees en we deden de wil van onze gedachten. Daar neigde ons hart naar. En dan zegt hij in vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ons heeft lief gehad. Mag jij dat nu ook zeggen? Dat woordje ons, hè, dat is bepalend. Ook toen wij dood waren, onbekeerd waren door de misdaden. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat woordje ons. Stem je daar nu mee in? Of blijf je dan, houd je het op de vlakte? Nou, als je het dan op de vlakte houdt, dan kun je ook niet ruim spreken over de barmhartigheid en genade van God. Echt niet. Je kunt alleen de barmhartigheid en de vergeving en de genade van God prijzen als je dat woordje ons of voor mij toevoegt. En als je alleen maar zegt, als God een mens bekeert, dan dit en dat. Nou, dat is eigenlijk niet zoveel waard. Maar als je zegt, ik was dood en God heeft mij levend gemaakt. Waarom zou je dat niet zeggen als het waar is? Waarom zou je dat niet belijden en zeggen, ik ben bekeerd. Dat heeft God gedaan. Heb ik niet zelf gedaan. God die rijk is in barmhartigheid. Toen ik dood was in zonde en misdaden. Heeft mij levend gemaakt met Christus. Dat is geen vraag die we in het midden moeten laten. Dat is een vraag die wij moeten beantwoorden. Onze Dordtse leerregels zeggen dat in hoofdstuk 3, 4, 15. Ieder die wedergeboren is, is God daar eeuwige dankbaarheid voor verschuldigd. En dankt hem ook daarvoor. Nog een voorbeeld uit de Bijbel, Johannes 1, vers 11 tot en met 13. Zoveel, hij is gekomen tot het zijne, staat daar over de Heer Jezus. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dan zien we wat de boodschap van het evangelie doet. Dan zien we hoe mensen reageren op de Heer Jezus. Sommigen nemen hem wel aan, anderen nemen hem niet aan. Dat is die vraag van het geloof. Sommigen wel, sommigen niet. Dat is de praktijk die we zien. Ook vanmiddag in de gemeente. Sommigen zullen het aannemen, anderen niet. Maar dan komt er nog vers 13 achteraan. Waar komt dat dan vandaan dat sommige mensen hem hebben aangenomen? Dat is niet uit de bloeden, uit je afstamming, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar die uit God geboren zijn. Daar komt dat vandaan, die wedergeboorte. Hoe komt dat? Dat sommigen uit ons midden gekomen zijn tot geloof in de Heer Jezus Christus. Geef antwoord eens op die vraag. Als je op de Heer Jezus mag vertrouwen, waar komt dat nu vandaan? Komt dat uit je eigen hart voort? Was jij zo gewillig? Was jij zo goed? Of komt dat bij God vandaan? Nou, dat is bekering. Dan hoef je toch niet te schamen om ja te zeggen op die vraag of je bekeerd bent. Doe het van harte. Maar misschien is er wel iemand die juist dan zegt, ik ben nog onbekeerd. Mijn hart neigt die kant op. Ik zit hier wel. Ik ben er wel. Maar ik ben onbekeerd. Wat nu? Ja, gemeente, wat nu? Ben je dan wel welkom bij de Heer Jezus als onbekeerd mens? Dat kan toch eigenlijk niet? En toch ben je welkom. Gemeente, dat is het evangelie. Voor wie is het evangelie bedoeld? Is dat voor bekeerde mensen? Is dat voor mensen die toch al een eindje op weg zijn? Wie wordt er nu vanmiddag door de Heer Jezus genodigd? Onbekeerde mensen. Onbekeerde mensen. Mensen met een keihard hart. Mensen die zeer, zeer dood zijn. Mensen die vijandig zijn. Mensen die helemaal niet willen. Mensen die hun zonde niet voelen. Die zijn welkom bij de Heer Jezus. Dat is de evangelie, gelukkig wel. Evangelie is niet voor bekeerde mensen hoor. Evangelie is voor onbekeerde mensen. En nu vanmiddag nodigt de Heer Jezus u en jou om te komen tot hem. Ja, maar ik kan niks meenemen. Nee, dat hoeft ook niet. Ja, maar ik kan niet tot hem komen met mijn bekering. Dat hoeft ook niet. Je mag komen om bekering. Je mag zeggen, ik heb geen bekering, Heer Jezus, wilt u mij dat geven? En dan zal hij dat geven. Ja, maar hoe kan dat nou? Zegt iemand. Hoe kan dat nou? Als je onbekeerd bent en als je geen geloof hebt. En toch, gemeente, hoe het kan weet ik niet, maar zo doet de Heer Jezus dat. Denk eens aan die blind geborene in Johannes 9. Hij was blind. Geestelijk gezien, hij zag niks, hij begreep het niet. Had geen geloof, was onbekeerd. Maar de Heer Jezus zei tegen die blinde man, ga heen en was u. En hij ging. En hij kwam ziende. En als u en als jij vanmiddag, blind als je bent, onbekeerd, ongelovig, het woord van de Heer Jezus hoort, dan zegt hij tegen jou, je bent blind, ga heen, was je. En als je gehoorzaam bent, dan zul je terugkomen en zien. En als je onbekeerd bent, maar het woord van de Heer Jezus mag gehoorzamen, dan zul je bekeerd zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 68 over de vreugde. Hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugde, daar zij hun wens verkrijgen. En wat er volgt. Laten we danken en bidden. Heere trouwe God, u danken wij dat u uw genade in de harten en levens van mensen geeft. Zo'n diepe verandering, dat er veel meer verandert dan alleen hun gedrag. We danken u, Heere, dat u een radicale omkering en een bekering geeft. Dat wij van de duisternis ons keren tot het licht. Van de zonde naar uzelf. Dat wij ons hart veranderd mogen weten. Van liefde tot de zonde naar afkeer daarvan. Heere, wij kunnen dat wonder in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar intussen stellen wij ons daarin gerust. Dat wij met ons hart geloven en de zaligmaker lief hebben. We danken u dat u, Heere, dat evangelie gebruikt als het middel. Om onze harten te veranderen. We bidden u, Heere, dat wij steeds dieper die bekering mogen kennen. Die afkeer en dat verdriet over onze zonden. En ook de hartelijke vreugde in God door Christus. Help ons dan, Heere, om ons te richten op heiligheid. En we bidden dat wij niet zullen vertragen, ook als wij merken dat wij nog niet, nog lang niet, heilig zijn. Maar geef dat de richting van ons leven voor ons het belangrijkste zal zijn. Heer, we bidden voor diegenen die onbekeerd zijn. We danken u dat zij geen hopeloze gevallen zijn. Ja, wel vanuit zichzelf, maar niet bij u vandaan. Geef ook uw bekerende genade in hun leven. Geef het evangelie als het zaad van de wedergeboorte, als het middel dat hun leven verandert. Heere, wees ons nabij in de week die voor ons ligt. Geef dat wij het leven van het geloof mogen leven. Dat wij uit een ware geloof en naar uw wet en tot uw eer ons zullen beijveren in goede werken. Breng ons volgende week weer samen in uw huis. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Ook in de ledenvergadering en de gemeenteavond. Door het verkeerde en zondige dat er vanavond was. Ook weg om vanmiddag was. Omwille van het bloed van uw Zoon. Die de vreugde van ons hart is. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Laten we zingen Psalm 4 vers 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Psalm 4 vers 4 als onze slotzang. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.